Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Jurgen Schut van Zeder de Boer, Marie-Sophie Prins van Hero en Marguerite Man van CEO zijn te gast. Je hebt het vast wel eens te maken gehad met een adviesbureau. Wie niet, zou je bijna zeggen. Je hebt bijvoorbeeld kennis of ervaring of vaardigheden of domweg extra menskracht nodig voor een uitdaging in de organisatie. Vaak komt er dan een senior adviseur waar je al snel vertrouwen in krijgt. En met haar een bosje junioren die het werk doen. En dat gehele legertje reken je af per uur met tarieven die je maar niet moet doorrekenen naar een jaarsalaris. In hoogconjunctuur niet aan te slepen, in laagconjunctuur het eerste waarop bezuinigd wordt. Kan en moet dat niet anders? Wat zijn businessmodellen van de toekomst en hoe geef je ruimte aan de jonge generatie? En waar loop je dan tegenaan? We vragen het aan Jurgen Schut van Zeder de Boer, Marie-Sophie Prins van Hero, die overigens heel veel met elkaar te maken hebben, maar dat hoor je straks, en Marguerite Man van CEO. Deze aflevering van People Power maken we samen met CEO, want CEO verandert u en uw organisatie met opleidingen en maatwerktrajecten over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap bij veranderingen. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dat kan, maar dan moet je even naar onze website peoplepower.radio en daar staat uitgelegd precies hoe het werkt. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Een lekkere volle studio met Jurgen, Marie-Sophie en Marguerite. Jurgen, ik wil even bij jou beginnen. Dat is eigenlijk helemaal niet aardig, want je bent de man van het stel.
Dat is eigenlijk niet netjes,
maar ja, ach, misschien is het ook wel weer heel erg geëmancipeerd. Ja. Laten we het daar maar door ophouden. Als jij nou kijkt naar de wereld waarin adviesbureaus werken. Wat zorgt er nou voor? Welke ontwikkelingen zorgen nou voor dat het anders moet?
Ik denk dat het belangrijk is dat klanten gewoon heel goed weten wat ze willen. Er is heel veel kennis beschikbaar. Dus op kennis ga je het niet meer winnen. De verandering doorvoeren, dat is het grote vraagstuk. Van hoe krijg je mensen in beweging? Hoe krijg je een organisatie in beweging? En hoe krijg je ze ook in beweging over organisaties heen? Dus dat is denk ik het meest spannende waar we voor staan. De verandering vormgeven en echt doen.
Oké, en dat is de vraag die blijft komen.
Die blijft komen. Die wordt alleen maar ingewikkelder, denk ik. Met alle technologieën, alle informatie, alle complexiteit dat mensen met elkaar verbonden zijn. Dus veranderen als zodanig wordt er niet makkelijker op. En daarom is dat vak juist zo belangrijk.
Ja, waarom wordt het dan niet makkelijker? Mensen blijven toch gewoon.
Mensen weten meer, mensen zien meer. We hebben een hele ontwikkelde maatschappij waar een hele hoop behoeften zal voorzien zijn. Dus wat dat betreft is het niet heel evident dat mensen zomaar gaan luisteren van we gaan dit doen en morgen moet je het anders doen en luister er maar naar. Op dit moment, ja, we leven in een open maatschappij met heel veel gelijkwaardige relaties. En voordat je dat in beweging hebt, vraagt het niet alleen maar overtuigen, want overtuigen is eigenlijk de oude manier. Maar vraagt het om contact maken, vraagt om een beweging inzet, vraagt om visie, vraagt om weten waar je vandaan komt. Dus ja, dat is eigenlijk wel belangrijk.
Merk je dan ook dat eigenlijk dat er een soort mismatch is tussen de cultuur of de manier waarop mensen werken in een bedrijf en hoe wij ondertussen in de samenleving met elkaar werken?
Dat denk ik wel. Er zijn een hele hoop oude manieren van organiseren. Vrij traditioneel. Als je naar bedrijfskunde kijkt, naar MBA, dan zijn het allemaal vrij klassieke manieren van organiseren. En mensen kennen thuis dat het anders kan. Dus waarom zou het op het werk niet anders gaan? En dat moeten we echt met elkaar opnieuw uitvinden. Van hoe werken we met elkaar? Hoe is eigenaarschap verdeeld? Hoe gaan we in met inkomens? Hoe gaan we om met verandering? Hoe gaan we om met werkgeluk, werkplezier, werkinhoud? Dus mensen zijn gewend dat het anders kan. Terwijl het op het werk nog vrij klassiek is op heel veel fronten.
En dat schot tussen werk en privé, dat is ook weg.
Ja, het zou weg moeten zijn, terwijl het dan toch nog georganiseerd wordt. Dus dat gaat ook knellen.
Ja. Maar voor, voor het gevoel van mensen is het er eigenlijk niet meer.
Nee, het zou er eigenlijk gewoon niet moeten zijn.
Nee. Ik weet nog wel dat er een oude man die praat, maar ik weet nog wel dat er ineens een tijd kwam dat datgene wat je thuis had aan spullenboel, dat het beter werd dan wat je op je werk had. Ja. Dat was al een ongelooflijk ingewikkeld moment.
Herkenbaar.
Jij bent ook geen 30 meer. Nee. Tenminste, dat denk ik.
Nee, dat zie ik er ook niet meer uit.
Marie-Sophie, jij bent nog wel jong. In ieder geval een stuk jonger dan dat wij zijn. Als jij nou kijkt naar de jonge mensen die nu allemaal de arbeidsmarkt opkomen of er al een tijdje zijn. Wat nemen zij dan mee waardoor ze ook zeggen van ja, maar wat ik hier tegenkom, dat past eigenlijk niet meer?
Ik denk dat ze een aantal dingen meenemen. Ten eerste nemen ze mee dat ze naast het feit dat ze heel eager zijn en dat ze willen werken en dat ze zich willen ontwikkelen en dat ze verder willen met hun eigen ambitie en carrière, nemen ze ook een stukje mee dat ze willen kijken van hoe kan ik de maatschappij, mijn omgeving, hoe kan ik dat ook verbeteren? En het liefste wat ze willen is dat samenbrengen en daar dus op die manier mee bezig zijn, zowel in hun eigen ontwikkeling als in de ontwikkeling van stad, regio, maatschappij.
En wat komen ze dan tegen? Of wat kom jij tegen?
Dat nog niet zo gemakkelijk gaat. En dat nog niet zo, best wel wat je net zei over werk en privé gescheiden, dat zie je daar ook nog heel erg gescheiden. De werk is echt gewoon voor het werk verder brengen, je eigen ontwikkeling verder brengen, zeker als je kijkt naar traineeship. Mm-hmm. Maar dat stukje maatschappij, dat zit er nog vaak niet bij.
En wat doen jullie dan?
Dan kan je dus bijvoorbeeld bij Hero solliciteren, want wij hebben dat wel.
Dat snap ik. Maar wat zie je om je heen? Wat zie je leeftijdsgenoten van jou doen? Ik bedoel, je bent afgestudeerd. Misschien heb je al een paar jaar leuke werkervaring. Je wil alles in dat werk kwijt. Dat lukt dan niet. Ja, wat gebeurt er dan?
Ja, dan zie je wel vaak frustratie ontstaan. Of het niet weten. Of ongelukkig worden. En dan kom je inderdaad op de thema's die Jurgen net ook benoemde. Het werkplezier, het werkgeluk. Je zit er 40 uur per week. Soms wel meer, soms wat minder. Maar dat is wel belangrijk dat je dat voor jezelf en voor je eigen gevoel nuttig invult.
Ja.
En als dat niet lukt en je doet dat niet, dat levert een hoop frustratie op. Dan ga je zoeken naar meer, naar andere banen. Je gaat er een half jaar tussenuit. Mensen gaan naar de andere kant van de wereld toe.
Heb je het zelf meegemaakt? Of ben je gelijk met je neus in de boter gevallen?
Ik ben na mijn afstuderen wel een half jaar gaan reizen.
Ja.
En daarna inderdaad gaan solliciteren. En eigenlijk gaan solliciteren. Ik heb een rechtenachtergrond en ik wilde daar niet in verder. En daarom wilde ik ook solliciteren bij een traineeship. Want dan word je mooi, kan je zelf ontwikkelen, kan je zelf kijken. En met consultancy sloot daar in die zin mooi bij aan. Omdat je meerdere organisaties ziet, meerdere rollen opdoet. En toen dacht ik, nou als ik dat gedaan heb na 2 jaar, dan weet ik wat ik kan. Dan weet ik wat ik leuk vind, waar ik energie van krijg. Ja, dat is toch wel moeilijk om dat in 2 jaar uit te vinden.
Ja. Ja.
En, ja, en toen kwam voor mij het pad van Hero. En daardoor kon ik mezelf daar heel gelukkig in de volgende stap in zetten.
Maar werkte jij al bij Cede de Boer hiervoor?
Ja,
okay, dus daar heb je traineeship gedaan.
Ja, daar heb ik traineeship gedaan. En vanuit daar ben ik ook uiteindelijk met Jurgen in contact gekomen over het concept van Hero en dat door gaan ontwikkelen. Maar anders was het voor mij inderdaad ook nog wel steeds een groot vraagstuk geweest van wat dan.
Wat wil ik nou eigenlijk?
Ja.
Jurgen, we hebben het al over Hero, alsof iedereen weet wat het is. Maar eigenlijk hebben jullie daarmee gezocht naar een oplossing waarbij enerzijds dus de ruimte voor die millennials er is, maar waarbij er ook op een andere manier aan consultie wordt gedaan.
Ja.
Dus waar begint zoiets?
Ja, bij 2 dingen eigenlijk. Het begon bij een heel bevlogen idee van hoe werkt het nou maatschappelijk en hoe krijg je nou stuur op maatschappelijke ontwikkelingen. Met het idee ook dat de politiek heeft niet meer het alleenrecht. En ook publieke organisaties hebben niet het alleenrecht. En private partijen hebben het helemaal niet in handen. Dus je moet met elkaar gaan nadenken over hoe gaan we deze maatschappij beter maken. Invloed hebben, dat mensen een beter leven kunnen leiden. Al dat soort vraagstukken. En de maatschappelijke ontwikkelingen gebeuren vooral lokaal. En niet op nationaal niveau. Dus als je het hebt over patiënten, over burgers, maar ook een klantbediening, dan vindt dat gewoon allemaal op de straat plaats, in een winkel of in een ziekenhuis of bij de gemeente. En die vraag stond bij ons centraal, hoe krijgen we daar nou stuur op? Hoe krijgen we al die mensen bij elkaar, zodat je goede ontwikkelingen vormgeeft? Aan de andere kant kwamen we allerlei millennials tegen. Die solliciteerden bij Cede de Boer en die zeiden van, het is allemaal leuk en aardig, consultant worden vind ik best prima en ik wil best uitvinden wie en wat ik ben. Maar ik wil niet morgen in Amsterdam een baan hebben en dan vervolgens in Heerlen een opdracht gaan doen. En ik moet hockeyen of ik vind principieel onjuist om zoveel te reizen. Allemaal dat soort thema's. En die twee dingen hebben we gecombineerd.
Die voorheen geen thema's waren.
Nee, dat begon heel snel te veranderen. Dus we lieten goede mensen lopen bij Cede de Boer die die wens hadden. Want het normale consultancyleven is gewoon veel reizen en het werk gebeurt gewoon waar het gedaan moet worden. Maar die vragen kwamen steeds meer en ook steeds sneller. En die twee dingen hebben we gecombineerd. Van hoe kunnen we nu consultants opleiden in de eigen stad? Om te zorgen dat ze ook invloed hebben op hun eigen stad en in de organisatie in die stad. Dus dat is eigenlijk het hele idee van Hero geworden. Ja.
Dat klinkt heel eenvoudig.
Klinkt eenvoudig.
Maar ook met Hero moet je nog wel ergens geld verdienen.
Ja, Klopt. Dus we verdienen ons geld zoals een gemiddelde consultant met misschien iets te hoge tarieven, zoals je net in de inleiding zei.
Maar bij jullie is dat natuurlijk niet zo.
Nou ja, dan kun je, als je naar jaarsalaris omrekent, kun je daar best wel over discussiëren. Maar goed, er zit ook een ondernemersrisico bij.
Ja.
Dus we zetten jonge talenten in op adviesopdrachten in hun stad. Daar verdienen we ons geld mee. En een deel van de winst die investeren we weer terug in de stad door het realiseren van maatschappelijke en sociale innovaties. Dus dat is ons businessmodel.
Maar dus heel lokaal.
Heel lokaal, ja.
Ja.
Dus nu in Amsterdam, in Twente en in Rotterdam. En het idee is dat we eigenlijk in alle steden willen zitten waar een hbo of een universiteit is. Dus uiteindelijk komen we in 10, 12 regio's terecht in Nederland. En voor een hele hoop regio's is het ook super belangrijk om talent te behouden. Volgens mij is alleen Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven hebben per saldo een positief saldo van mensen die blijven hangen in de stad. Maar alle andere regio's hebben gewoon een dikke uitstroom. Dus professioneel werkgeverschap is echt wel een ding.
Ja.
Ja. Ja.
En wie zijn er, want in de stad klinkt alsof dan de gemeente je opdrachtgever is, maar dat zullen er ongetwijfeld meer zijn. Wie huren je die millennials dan in?
Iedereen. We hebben heel bewust gekozen dat we voor de stad kiezen en niet voor een bepaalde sector. Dus publieke organisaties huren ons in, dus gemeentes, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, langdurige zorginstellingen, GGZ. Maar we zijn ook actief bijvoorbeeld bij Schiphol, Telegraaf Media Groep. Dus dat soort type bedrijven. En eigenlijk vinden we wel principieel dat we in alle sectoren moeten willen zitten. En ook eigenlijk moeten zitten. Omdat ik geloof er echt in dat de toekomstige veranderingen vormgegeven worden door bedrijven en organisaties in alle sectoren. Dus het is goed om de hele wereld te kennen, om het zo maar te zeggen. En dat potentieel ook te kunnen benutten.
We gaan zo verder praten over hoe Hero nu eigenlijk werkt. En niet alleen maar hoe ze werken, maar vooral ook hoe ze zorgen dat die fantastische jonge mensen ook zich blijven ontwikkelen. Want dat horen we overal natuurlijk, dat millennials die willen zich ontwikkelen. Iedereen wil zich ontwikkelen, maar zeker de millennials willen zich ontwikkelen. En als jij nou geïnteresseerd bent in die millennial op de werkvloer, dan heb ik iets leuks voor je. Want CEO organiseert namelijk een interessante inspiratieavond op 26 november onder de titel Hoe anders is de millennial op de werkvloer? En meer informatie daarover vind je straks als je live luistert en als je de podcast luistert nu al in de show notes van deze aflevering. En als het voor de 26e is, er is nog plek. Dus schrijf je daar lekker voor in. Straks meer van Hero.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Jurgen, Marie-Sophie en Marguerite zijn in de studio. We hebben het net al een beetje gehad over hoe Hero werkt. Jurgen heeft een beetje verteld waar het vandaan komt en hoe het dan in zijn werk gaat. Maar Marie-Sophie, jij werkt er.
Ja.
Sterker nog, je bent er volgens mij best wel verantwoordelijk voor een van die onderdelen. Neem mij eens mee. Ik ben een klant. Ik bel bij jullie aan. Wat gebeurt er?
Als je bij ons aanbelt, dan bel je aan bij de locatie Amsterdam. Want wij werken lokaal voor lokaal, dus meerdere vestigingen. En in mijn geval bel je dus aan bij mij. En als jij zegt dat je een specifieke vraag hebt of een opdracht hebt of een verzoek hebt waarbij je wel jonge mensen kan gebruiken en een frisse blik en een frisse kijk op dingen kan gebruiken, dan kan dat. Dan kunnen wij jou daarmee helpen. En je belt onder andere bij ons aan omdat je ook gecharmeerd bent van het feit wat wij daaromheen allemaal doen in een traineeship.
Ja, want help me daar eens even mee. Want ik begon een beetje zeurderig over het traditionele businessmodel. U vraagt een mens, wij leveren hem, die is hartstikke slim en die kan van alles, maar je betaalt lekker een uurtje factuurtje. Is dat bij jullie dan anders?
Dit is ten dele waar. Het is ten dele ook dat wij gewoon een goed iemand leveren die de klus geklaard krijgt en waar jullie op. Maar het verschil bij ons zit er wel in dat wij hebben een traineeship van 2 jaar. En in die 2 jaar doen onze talenten verschillende opdrachten. En na die 2 jaar geven we ze als het ware weer terug aan de stad. Ze stromen uit. Ze hebben in die 2 jaar opleiding gehad. Ze hebben werkervaring opgedaan. Ze hebben meegeholpen aan sociale innovatieprojecten in de stad. Dus mocht je zeggen van ik wil ook gewoon een goede manier hebben om ontwikkeld jong talent binnen te halen, dan is dit ook een ideale manier.
Oké. En na die 2 jaar, dan stel je voor dat ik iemand, weet ik veel, een half jaar langs heb gehad. En dan na die 2 jaar denk ik, nou die wil ik hebben. Dan mag ze met mij komen werken.
Ja, ze mag, als ze dat zelf ook graag wil,
ja, dat,
dan mag dat zeker. Ja.
Ja. Nee, dat is toch wel lichtelijk voorwaarde om daar een beetje mijn best voor te doen.
Ja.
Merk je dan dat werkgevers, moet je mij horen, dat opdrachtgevers dat ook een beetje in hun achterhoofd hebben?
Ja, zeker. Jij krijgt ook specifieke vragen over. Omdat het ook, en in Amsterdam is het niet zozeer dat het lastig is om de talenten te behouden voor de regio. Want iedereen wil natuurlijk wel graag in Amsterdam of in de Randstad wonen. Maar dus juist, er is zoveel keuze en er zijn zoveel organisaties. Hoe onderscheid je je daarin? En dan kan je erachter komen op het moment dat je een opdracht doet bij een organisatie, dat die organisatie hartstikke leuk is en dat dat wel het perspectief is voor jou en waar je uiteindelijk zou willen werken. Terwijl je daarvoor er eigenlijk nooit aan had gedacht of misschien niet eens van die organisatie wist.
Ja.
Dus voor organisaties is dat wel degelijk inderdaad een manier om jong talent aan te
passen. En werken die trainees dan voor één opdracht? Dus ze werken gewoon fulltime op één opdracht of hebben ze er 7 tegelijk?
Ze werken fulltime op één opdracht, maar de duur van die opdracht kan wel verschillen. Dus ze doen meerdere opdrachten tijdens een traineeship.
Ja, ja, ze zijn niet 2 jaar lang ergens als een soort half gedetacheerd iemand zitten ze.
Nee.
Oké. Nee, want anders dan.
Ze willen het juist ook
goed gaan werken.
Verschillende organisaties, ja. Verschillende rollen. Dat willen ze ook graag meemaken.
En je noemt het een traineeship. Dat betekent ook dat er gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Of aan de ontwikkeling van mensen.
Ja.
En daar komt volgens mij CEO om de hoek kijken, want dat doen jullie samen.
Klopt.
Ja, Marguerite.
Ja. CEO en Ceder de Boer die hadden al jarenlang een relatie. Omdat wij heel veel, zeg maar, ook adviseurs van Ceder de Boer in onze programma's hebben gehad. En toen Jurgen bezig was met het initiatief van Heroes. Toen belde die van, goh Marguerite, kunnen we hierover praten? Want er moet iets gebeuren met de professionalisering van de jonge talenten, van de Heroes. Nou, toen zijn we om de tafel gegaan en toen hebben we 6 plannen bedacht en 7 aan de kant gegooid. En vervolgens zijn we aan de slag gegaan. En wat we nu doen is dat we zeg maar elke kwartaal, dus 4 maal per jaar, in totaal 8 keer, hebben we een bootcamp voor de Heroes. Een 2-daagse, 5 dagdelen. En kom je aan boord, dan doe je mee met de bootcamp die er op dat moment is. En daartussendoor zit.
Je stroomt gewoon in met wat er is. Dus het is niet zo van, we beginnen bij 1.
Nee.
Ah,
nee,
oké. Okay.
Nee. Ja, hadden we eerst. Dat was ook een van de opties die we aan de kant gegooid hebben. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor een serie bootcamps. En je stroomt in en je gaat meedoen met wat er is. Er zit ook een professionele ontwikkellijn doorheen. En die wordt begeleid eigenlijk door een duo. Zeg maar onze leermanager, zoals die heet. En Marie-Sophie en haar collega's samen. Dus dat is ook best wel uniek. Hè? Want over het algemeen heb je aparte sporen. En een lijn die door het bedrijf begeleid wordt. En een lijn in de opleiding. Nou, bij ons loopt dat samen. Dus
het klinkt sowieso al dat je er al, hè, het feit dat je al heel vroeg, hè, ja, voordat Heroes bestond,
mm-hmm,
waren jullie al in gesprekken over hoe gaan we dit doen?
Klopt, ja, dat is heel leuk. Hè?
Want gebeurt dat nou vaak bij jullie, bij CEO?
We worden wel vaak vroeg ergens bijgehaald, maar toch ook vaak laat. Dit is de periode van het jaar dat je te laat ergens bijgehaald wordt. Ja, ja. Want dan moet er nog weer van alles wat beloofd is in een bedrijf in januari. En dan denken ze nu in oktober, november, oh help. Maar het gebeurt ook wel regelmatig dat we toch ergens tijdig bij zijn. En dit was heel tijdig, want toen was de naam Hero was er ook nog niet eens, hè?
Dat klopt.
Het was meer zo van, oké, we willen hier iets mee. En daar moet dan iets mee in professionalisering. Laten we dat eens kijken van wat we daarin samen kunnen doen.
Ja, Jurgen, en dan heb je jonge mensen. En dan heb je 8 keer 2 dagen.
Mm-hmm.
Hoe kies je wat je daarin gaat stoppen met elkaar? Want er is zoveel te doen.
Ja, goede vraag. En dus het simpele antwoord is gewoon maar kiezen wat er in je opkomt. Want je kan er heel erg lang over nadenken. En je kan er heel wetenschappelijk naar kijken. Of op een gegeven moment is het gewoon beginnen. Wat elke keer wel centraal staat, is dat we de ervaring en de inhoud en de persoonlijke ontwikkeling in de bootcamp willen hebben. Dus we hebben niet. Meestal hebben we dan accenten rondom data science of teamwork of agility. Al dat soort thematieken. Maar elke bootcamp is gewoon een combinatie van ervaringsgericht, inhoud, persoonlijke ontwikkeling, een hoop verschillende docenten. Dus wat dat betreft komt er wel heel veel samen in zo'n bootcamp. Dus dat is wel een belangrijke eis, dat de bootcamp gewoon inspirerend is, leerzaam is. En leuk is om te doen, maar ook gewoon jezelf rijker maakt. En tegelijkertijd weet je dat je in 8 bootcamps maar een klein deeltje van iemands leerpatroon of leerervaring kan bieden. Maar we hopen in ieder geval de meest essentiële dingen te kunnen bieden. Maar we zullen een aantal dingen missen. Dat is helaas zo.
Marguerite, die hebben al die dagen, die 2-daagse, hebben die een soort vanzelfde ritme?
Nee, ze verschillen een beetje, want dat hangt weer af van het thema wat er aan de orde is. Maar meestal wat Jurgen zegt, hebben we 2 tot 3 docenten. Proberen we te zorgen dat er en theorie is en actie. Gaat het heel erg ook over de koppeling aan hun eigen, ja, zeg maar klussen in de praktijk op dat moment. Dus kan je het toepassen. En aan hun eigen persoonlijk professionele ontwikkeling. Dus dat zit er slechts steeds in. Maar ze zijn allemaal net een beetje anders. Want de thematiek maakt het anders. En we kiezen wel thema's waarvan we zeggen van goh, daar loop je als je net begint met werken tegenaan. Hè?
Ja,
dus,
ja.
En dan heb je ook, want dat momenteel natuurlijk heb je heel veel mensen die niet voor het allereerst op een werkvloer zijn, om het zo maar te zeggen. Want iedereen die studeert, werkt ook. Hmm. Alleen op het moment dat je daar als trainee komt en dus een klus te doen hebt, is het weer anders dan dat je een vakantiebaantje hebt. Dus dat maakt wel andersoortige dynamiek. En ze staan ook best voor fikse uitdagingen soms, die trainees. Hè? Vergis je daar niet in. Het is niet een beetje begin, ga maar verder op bladzijde 16, want daar zijn we gebleven. Nee, het zijn echt behoorlijke klussen die ze te doen hebben. In een behoorlijke dynamiek. En wat dat betreft zijn het echt young professionals die een uitdaging aan te gaan hebben. Waarin ze zichzelf tegenkomen, waarin ze een hoop leren over die organisaties. Die toch zo ingewikkeld zijn, hoewel ze zogenaamd allemaal simpeler zijn geworden. Maar de complexiteit komt ergens anders vandaan. Ze lopen aan tegen de organisatie spelen die er zijn. Ze hebben kennis nodig, ze hebben handelingsrepertoire nodig. Nou, ze beschikken over heel veel. Maar er zijn ook altijd weer gaten. En daar probeer je.
En ik kan me zo voorstellen wat zo lastig is. Is dat iedereen heeft een andere opdracht. Of iedereen, bijna iedereen heeft een andere opdracht. Zullen vast ergens twee mensen op zitten. Maar daarmee hebben ze ook andere dynamiek. En hebben ze op dat moment. Als die bootcamp is. Hebben ze ook iets anders nodig. Hoe ga je daarmee om?
Ja, maar dat is eigenlijk in dit geval niet anders dan in al onze open programma's. Hè? Want in onze open programma's voor consultants, daar heb je ook 20 consultants in de groep zitten. En die komen uit 20 verschillende adviesorganisaties of zijn interne adviseurs. Die hebben ook 20 verschillende opdrachten onder handen in een andere fase. Dus dat is voor ons eigenlijk heel gebruikelijk. En dan is het eigenlijk alleen maar mooi dat juist al die verschillen er zijn. Omdat je daar goed gebruik van kan maken.
Ja, ja. Dan heb je al die verhalen eigenlijk.
Je hebt al die verhalen, je hebt al die fases. Mensen kunnen elkaar dan vaak ook goed helpen. Dat is in de consultingsprogramma's. Maar dat is ook in de bootcamps al. Hè? Want dan denk je, oké, 2 jaar. Wat is nou 2 jaar? Maar zijn we in het tweede jaar. En je ziet al hoe ver de eerstejaars zijn, wat die al meegemaakt hebben, wat die geleerd hebben, waar de mensen die net begonnen zijn bij Heroes alweer van kunnen profiteren. Mm-hmm. Dus het leren van elkaar is ook heel erg belangrijk.
Marie-Sophie, heb jij ze gedaan? De bootcamps? Ja?
Nee, maar ik heb wel ervaring met CEO.
Oh, wat jammer.
Ja. Ja.
Baal je daar nou niet van?
Nou, bij sommige thema's denk ik zeker van, ik had hier gewoon erbij moeten zitten. Dit is voor mij net zo waardevol. En
wanneer gaat het kriebelen? Bij welk thema?
Vooral de zachtere thema's. Dat moment gaat echt over zelfreflectie. Dingen oefenen met een acteur. Dat is altijd zo super confronterend. Daar heb je zoveel aan. Maar voor de volgende keer staat bijvoorbeeld de data science op het programma. Ja, daar weet ik ook vrij weinig vanaf. Dat zou voor mij net zo goed waardevol kunnen zijn.
Ja, ja. Dat lijkt mij wel heel lastig. Dat je eigenlijk het vroeg begonnen bent om mee te kunnen doen met een mooi programma. Waar je wel zelf aan bouwt. Het lijkt me heel ingewikkeld.
Ja, maar de elementen die ik heb ervaren in mijn eigen traineeship zijn ook de elementen die we nu weer toevoegen in de bootcamps. Ja. Dus in die zin loopt het wel door.
En je hebt een hele serie CEO workshops gedaan, hè? In de Build Your Own.
Ja, zeker. Ja. Dat ook. Dat helpt ook zeker mee.
Ja.
We praten zo verder met Jurgen Schut, Marie-Sophie Prins en Marguerite Mann. We gaan zo eerst naar de column van Aukje Nauta. Dat hoor je straks.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Aukje Nauta is adviseur en eigenaar van het bedrijf Factor 5. En op het gebied van loopbaanbeleid, arbeidsrelaties en employability doet ze allerlei mooie advies en allemaal andere dingen ook nog. Want dat kan natuurlijk nooit uitputtend zijn. En daarnaast is ze ook nog eens een keer bijzonder hoogleraar Enhancing Individuals in the Dynamic Work Context aan de Universiteit van Leiden. En Aukje is al heel lang onze columnist. Ook al vergeten we soms wel eens haar column in de columnlijst te zetten, waarvoor natuurlijk onze diepste excuses. En Aukje hangt aan de lijn. Hoi Aukje.
Hoi Glenn, dankjewel. Ook voor je excuses.
Ja, dat gaat ook bij ons als wat mis.
En ja.
Jij stuurt me altijd waar je het over wil gaan hebben. En ik ben altijd natuurlijk heel enthousiast over, wat zou dit keer zijn? Maar deze keer ben ik wel heel benieuwd. Want jij stuurde mij door.
Ja.
Het gaat over burstiness. Daar heb ik nog nooit van gehoord, dus ik ben ongelooflijk benieuwd.
Nou, ik ga het je vertellen. Maar dat duurt eventjes. Dus ik begin met afgelopen zomer. Want toen kreeg ik een mailtje van Thomas met als onderwerpregel heel tof uitroepteken. Of ik met hem wou koffie drinken, gezien onze overlappende werkinteresses. Nou vind ik dat vaak een lastig verzoek, maar dit keer zei ik meteen ja, want ik zag een eigen belang. Ha. Thomas die bleek namelijk niet zo lang geleden afgestudeerde adviseur bij Jonge Honden te werken. Nou, dat is een club die ik 8 jaar geleden alles heb beschreven in mijn boek Tango op de werkvloer als voorbeeld van heel toffe nieuwe moderne arbeidsrelaties. Nou, destijds schreef ik dat bij dit adviesbureau 40 jonge academici werken die eerst 2 jaar in dienst zijn en daarna al hun eigen cv starten die ze dan na een aantal jaren overdragen aan weer een nieuwe jonge hond. Nou, dat is dus een super flexibele organisatie waarin je snel leert om op eigen benen te staan. Maar er heerst ook een heel sterke groepscultuur. Want elke vrijdag is iedereen in het hok, zoals ze dat dan ook noemen. En dus op vrijdag stroomt er energie en ontstaan nieuwe ideeën. Dat schreef ik al op in 2011 in mijn boek. Nou, eerlijk gezegd schreef ik dat toen op zonder dat ik er ooit was geweest. Het was een casus die ik had aangetroffen in de database van het toenmalige Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie. Dat is inmiddels al lang ter ziele. Nou, en nu wilde die Thomas, een jonge hond, me ineens spreken omdat hij in de archieven mijn boek was tegengekomen. Niet veel later dronken we koffie en vroeg ik hem of ik ze eens op zo'n vrijdag in hun jonge hondenhok mocht observeren. Ik ben namelijk voor mijn nieuwe lezing, getiteld Schaamteloos leven en werken, op zoek naar werkomgevingen waarin mensen, schaamteloos werken met z'n allen. Dus zodanig werken dat er volop energie, plezier, creativiteit en productiviteit stroomt. Burstiness noemt Adam Grant dat in zijn podcast Work Life. En hij illustreert die term aan de hand van zijn observaties van het schrijfteam van The Daily Show van Trevor Noah. Dat schrijfteam dat werkt in een soort van huiskamer waar versleten banken staan, waar ze op zitten, liggen of tegenaan hangen. Sommigen hebben hun hond mee. Ze kijken ondertussen naar beeldschermen waar het dagelijkse nieuws voorbij komt en slingeren de ene naar de andere schaamteloze grap de ruimte in, terwijl ze elkaar continu onderbreken voor nog schaamteloze, grappiger grappen. Als je ernaar zou kijken, dan is wat je ziet net improvisatie jazz. Maar nu ben ik dus op zoek naar Nederlandse werkomgevingen waar ook zo'n sfeertje heerst. Waar een toffe werksfeer hand in hand gaat met mooie, zinvolle dingen maken of doen met z'n allen. Waar iedereen zichzelf durft te zijn en daardoor juist optimaal bijdraagt aan het grotere geheel. Nou, afgelopen vrijdag mocht ik dan langsgaan bij Jonge Honden. Momenteel hebben ze een tijdelijk onderdak bij een ander adviesbureau, omdat ze over enige tijd een gloednieuw pand betrekken. Hun tijdelijke onderkomen heeft een aantal sterk afgescheiden werkplekken, maar daar zitten die jonge honden dus eigenlijk nooit. Als vanzelf zijn ze met z'n allen naar het zogenoemde open werkplein toegetrokken, dat veel meer op een huiskamer lijkt, met een lange keukentafel en een bar met barkrukken. Ik lunchte met ze mee aan die keukentafel, waar ik zelf mijn broodje pindakaas smeerde. En ik fietste met ze mee naar een vrijdagmiddag brainstorm op het Berlijnplein in de Leidse Rijn, waar ze ambtenaren van de gemeente Utrecht gratis en voor niks aan nieuwe, toffe ideeën hielpen voor de inrichting van het Berlijnplein, opdat dat plein een levendig, duurzaam, cultureel en ondernemend middelpunt van Leidse Rijn kan worden. Kortom, volop business bij jonge honden. En toch ben ik nog niet uitgezocht. Want die jonge honden die zijn maar iets te perfecte JAWIS-mensen. Nou, JAWIS dat is een acroniem voor Young, Attractive, Verbal, Intelligent en Social. Terwijl ik ook graag wil weten of er werkplekken zijn waar men niet meer zo jong is. Niet zo vanzelfsprekend extravert. En waar het toch barst van de energie en werkplezier en goede ideeën en waardevolle bijdragen. Dus ben jij in of ken jij zo'n werkomgeving? Laat het me weten. Dan kom ik graag een keertje, als het mag, bij je rondsnuffelen.
Nou, Aukje, je bent bijzonder welkom bij ons. Ik ben natuurlijk niet meer jong. Ik ben nog wel woest aantrekkelijk.
Dus wel extravert.
Wel extravert, ja. Dus misschien heb ik toch nog te veel letters voor je. Maar Ik merk dat.
Nee, maar omdat je 45 plus bent, wil ik wel eens bij jullie rond.
Oh, dat is heel fijn. Ja, ja, ja. We hebben, ja. Hier ook jonge aantrekkelijke mensen. Dus dat is een leuke combi hier ook in de studio. Leuk. En zeker op vrijdagmiddag, want dan vliegen de ballen door de lucht hier. Letterlijk ook de voetballen.
Herman, heel tof.
Leuk, Aukje. Ja, en elke keer begin jij weer over je nieuwe lezing. Ik word er zo ongelooflijk nieuwsgierig van wat je dan gaat doen. Dus kunnen we al ergens, heb je al speeldata? Kunnen we al ergens kijken?
Ja, nou, ik heb ze niet allemaal paraat. Maar eentje die ik wel op een Netflix heb is 23 november aanstaan. En dat is op een zaterdagmiddag van 2 tot 4 in Gouda. En je kunt het vinden op hetkantoorvannu.nl.
Oké, dus ik schrijf even mee, hè. 23 november van 2 tot 3 in Gouda, zei je dat nou?
2 tot 4 zelfs, in Gouda.
Gouda,
ja, bij het kantoor van nu.nl.
Oh,
ja.
Nou, mooi. Zet ik een linkje op de website, kunnen mensen dat ook weer vinden. Dus je kan de 23e naar Aukje, dan kan je de 26e nog naar CEO. Het is één groot feest gewoon novembermaand.
En zo hoort het.
Ja, hè? Dankjewel, Aukje. Ja. En wij spreken jou volgende maand weer.
Joe, graag gedaan. Dag.
People Power met Glenn van den Burg.
Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Aniek van Eno en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
People Power op New Business Radio.
Ja, wij zijn er voor jou en niet andersom. Zo is het maar. Dus als jij nou denkt, het moet anders. Of ik heb een fantastisch idee of een leuke gast. Dan kun je dat ons laten weten via info@people-power.nl. Of natuurlijk via onze mooie WhatsApp service waar je vast en zeker op geabonneerd bent. En als je dat nog niet bent, dan vind je op onze website peoplepower.radio hoe dat dan werkt. En ik kan je zeggen, we gaan richting de 300. Dus dat is alvast mooi. En dat is alleen nog maar op WhatsApp waar we een jaartje geleden mee begonnen zijn. Dus we gaan als een malle. In de studio Jurgen Schut van Zevende de Boer, Marie-Sophie Prins van Hero. En wat een mooi initiatief. Onder meer van Zevende de Boer en Marguerite Man van CEO. Marguerite, je vertelde net voor Aukje al even dat jullie heel vroeg betrokken zijn bij de ontwikkeling van het hele programma voor Hero. Eigenlijk ook dus een onderdeel van dat bedrijf. Want ja, dat is onderdeel van wie ze zijn. Gaat het dan verder dan dat, de samenwerking?
Omdat Hero natuurlijk ook een bedrijf is in opbouw, hè, kan je niet werken zoals wij normaal werken met onze grote klanten. Dus we zijn ook samen in zee gegaan op basis van een ander businessmodel. En werken met andere businessmodellen. Jij begon er in je inleiding al een beetje over uurtje factuurtje, hè, was jouw verhaal.
Ja.
Nou, al enige tijd probeert de consultancy sector langzaam maar zeker te veranderen van uurtje factuurtje naar nieuwe businessmodellen. Dat gaat langzaam. Wij hebben daar als CEO in 2013 al onderzoek naar gedaan. En toen ontstond het een beetje. In 2016 deden we weer onderzoek. En toen ontstond vooral wat meer de collaborative consulting. Dus dat twee partijen met elkaar gingen samenwerken. Maar recent is er door de VU weer onderzoek gedaan. En iedere keer is het eigenlijk dat de adviesbureaus zeggen, ja, het is belangrijk. Ja, we denken dat het moet. Maar we doen het nog maar even niet. Bij CEO proberen we het consultingvak te vernieuwen. En dit is een element daarvan. Maar ik vind het altijd belangrijk om, als je het ergens over hebt, zelf dat ook te doen. Dus als ik een kans krijg om eens op andere manieren het samen te werken, dan is dat interessant, omdat ik daar dan ook eigen praktijkverhalen bij heb.
Want normaal is het zo dat als mensen jullie bellen, dan zeg je, is goed, dan gaan we een ontwerpsessie in.
Precies.
En dan betaal je voor.
Ja.
En dan gaan we uitvoeren en dan betaal je voor. Dat,
ja.
Dat is hoe het normaal werkt.
En dat zijn vaste tarieven.
Ja.
En dat kan niet bij Heroes. Dus zijn we op een andere manier gaan samenwerken. Veel ondernemender. En daarmee is het succes van Heroes ook voor een deel belangrijk voor ons succes.
Ja.
En moeten we dus.
En kun je dan vertellen hoe dat in elkaar zit?
Ja, ik kan er wel iets over vertellen.
Ja.
In tegenstelling tot alle andere opdrachten werken we hier op een bedrag per deelnemer. En dat betekent dus dat in de eerste bootcamps is dat voor CEO zwaar verliesgevend. Hè? Als je naar onze normale rekenregels kijkt.
Ja.
Op een gegeven ogenblik begint het interessant te worden. En dan is er een fase waarin het goed gaat. En je dus ook weer kunt investeren in samen nieuwe dingen ontwikkelen. Dus dat gaan we nu doen. Dus nu gaan we weer samen het Hero Next programma ontwikkelen. Voor de mensen die uit gaan stromen. We gaan weer het hele reflectietraject opnieuw organiseren. Weet je, dus daar investeren we dan weer in. Dus we investeren eigenlijk ook samen in wat er te doen is.
Jurgen, het klinkt alsof het doel van jullie, van Hero, namelijk zoveel mogelijk leuke jonge mensen een mooie werkplek bieden, loopt daarmee parallel met het, in ieder geval qua business model, het doel van CEO. Want ja, hoe meer leuke mensen er in dat traject zitten, hoe meer jullie ze ook bij de klant een mooie opdracht kunnen geven en hoe meer deelnemers CEO heeft.
Zeker. Dus dat die parallel lopen helemaal parallel, of die belangen lopen parallel.
Was dat nou makkelijk om daar te komen met ze?
Nou, het grappige is dat het wel begint met het idee dat je het alleen met CEO kan doen. Ik kon me geen andere partij voorstellen waar we dit mee vorm zouden kunnen geven. Dus CEO is didactisch zo sterk en ook innovatief. Dus en Marguerite kende ik eigenlijk al vanuit een opleiding die ik zelf gevolgd heb. Dus het was in die zin een belletje en vertrouwen en gaan we dit samen doen. En dan zeg je tegen elkaar, oké, we gaan het oppakken. En dan weet je ook dat je eruit gaat komen. Dus dat is een hele bijzondere start geweest van de samenwerking. En ik kan me niet voorstellen een andere partij die dat op dezelfde manier zou kunnen.
Nee. Nee. En Marguerite, jij moet ook bij iemand aanbellen en zeggen, goh, ik heb iets wat anders is dan anders. Of niet? Of krijg je zoveel ruimte dat je gewoon lekker mag ondernemen?
Ik krijg wel ruimte daarvoor. We hebben het natuurlijk wel even kort gesloten. Zo van, later gaan we dit avontuur aan. En toen hebben we gezegd, CEO, hè? Ja, we gaan dit avontuur aan. En dan weet ik niet wat er gebeurt. Maar dat is eigenlijk modern ondernemerschap en moderne vormen van strategie maken. Die gaan erover van wat kan je eigenlijk missen als het fout gaat. Hè? En niet maken van tevoren van de business case waarvan je denkt, nou, daar gaan we rijk van worden. Nee, het gaat erover wat we noemen, zeg maar. Eigenlijk, je moet kijken, wat heb je? Wat kan je daarmee? Wat kan je missen als het fout gaat? Met wie kan je daarop samenwerken? Nou, en wat Jurgen zegt, dat klopt. Hè? Wij kennen elkaar al zo lang. En we hadden ook al andere dingen gedaan.
Dat en je dat denkt, vertrouwen is dus dan wel nodig?
Ja, dat vertrouwen is nodig. Maar vertrouwen kan ook ontstaan door dingen te gaan doen. Hè? Dus je moet elkaar wel in de ogen kunnen kijken. Je moet ook, als het nodig is, moeilijke dingen bespreekbaar kunnen maken. Als het zover komt. Maar je moet dit soort modellen eigenlijk ook toe kunnen passen als er nog geen vertrouwen is. En dan moet je dat vertrouwen kan je dan maken door samen aan de slag te gaan.
Ja. Marie-Sophie, hoe staat het met jouw afdeling? Hoe heet het eigenlijk?
Ja, locatie.
Locatie. Hoe is het met jouw locatie? Wat ligt er in het verschiet?
Veel, hoop ik. Maar het gaat goed. We zijn vorig jaar begonnen. Amsterdam was de eerste locatie van Hero. En we zijn begonnen vorig jaar met de eerste 6. Waren de eerste 6 die ook begonnen met het CEO-opleidingsprogramma. En ondertussen zijn we doorgegroeid naar 14. We hebben er gemiddeld 15 tot 20 nodig om het een rendabele hub te laten zijn. En om de 2 jaar.
Je bent er dus al bijna.
Mensen uit. Ja, dus in die zin zitten we goed op schema.
Ja. Ja. En wat is de grootste uitdaging? Een mooie opdracht te vinden of goede heroes?
Mooie opdracht te vinden in combinatie met mooie dingen doen voor de stad. En het allemaal op die manier samenbrengen. Zodat je echt het uniekheid bent die je zegt dat je bent. De talenten, die vinden dat gaat eigenlijk nog best wel heel goed.
Omdat, best wel bijzonder eigenlijk.
Ja, aan de andere kant denk ik ook dat het echt een nieuwe generatie is die graag die samen wil laten gaan. En dat hier dus ook bij ons vinden.
Ja. Ja. Nou, ben je op zoek naar jonge mensen, kun je ze zelf niet vinden? Nou, dan weet je waar je terecht moet. Dan moet je Marie-Sophie even bellen, want die haalt ze zo van straat. Jurgen, wat ligt er voor jou? Wat is de volgende stap voor jou? Als je naar Hero kijkt als toekomstbeeld.
Nou, we gaan nu experimenteren met een nieuwe vorm van eigenaarschap. Hero is lokaal voor lokaal, zoals we dat een paar keer benoemd hebben. We willen ook graag dat het eigenaarschap lokaal komt te liggen. Samen met Rabobank zijn we nu een crowdfunding aan het starten in Rotterdam. En het idee is dat Rabo en Crowd, zoals zij dat zo mooi noemen, die faciliteren ons in het uitgeven van obligaties in de stad Rotterdam. Dus particuliere organisaties, ook bedrijven kunnen obligaties kopen in Hero. Krijgen ze ook een rendement op, 4,5%.
Maar daarmee, dat is 450 keer het rendement wat je op een ABN AMRO rekening krijgt.
Ik wou net zeggen, precies.
Het is een no-brainer.
Nee, absoluut een no-brainer, inderdaad. En voor ons is het heel erg belangrijk dat die betrokkenheid er is bij Hero. En dat ook partijen in de stad en ook particulieren in de stad zich eigenaar voelen van Hero. En dat ook tot een succes willen maken. En ook voor onze medewerkers geldt hetzelfde. Talenten kunnen ook een obligatie aanschaffen.
Gaaf.
Waardoor ze ook een kleine investering in hun eigen portemonnee kunnen doen. En op die manier hopen we dat Hero nog meer onderdeel wordt van de stad. En dat de stad ook meeleeft met hoe het met Hero gaat.
Mooi, dus wat een mooi initiatief.
Ja, ja.
Nou, als mensen daar meer over willen weten, wat moeten ze dan doen?
20 november en 6 december hebben we een investeringsontbijt. Klinkt heel chic.
We ik ga weer meeschrijven. Ja. Helemaal heel wat te doen straks. Ja, dus, 20 november.
20 november, 6 december van 8 tot 10. We zijn net aangemeld bij de N-Exchange, dus dat klinkt ook wel heel erg deftig.
Ja.
En onze obligaties zijn verhandelbaar, dus het gaat allemaal over via de officiële kanalen. En in Rotterdam kunnen ze inschrijven via de website van hiero.nl en dan /investeren.
Gaaf.
Ja, dus dat is wel een heel tof initiatief. Dus dat staat hoog op de agenda. En voor de komende jaren willen we uitbreiden naar andere regio's. Dus we, wat aan het begin van de uitzending gaf het al aan, willen...
Ja, overal waar een universiteit of hogeschool zit. Ja. Dat zijn er nogal wat plekken.
Ja, dus we willen de komende jaren willen we doorgroeien naar 10, 12 hubs. En dat is eigenlijk de ambitie waar we nu middenin zitten.
Ja, meer informatie, Marie-Sophie. Hiero.nl? Is het zo simpel?
Ja, met dubbel O.
Ja. Hiero, oh, dat is niet, ja, dubbel O. Niet geheel onbelangrijk.
Nee.
Ik dank jullie zeer. Ik vond het ongelooflijk leuk. Een hele weer nieuwe manier om, eigenlijk allerlei problemen of vraagstukken in de consultiewereld op te lossen. Waarbij je ineens jonge mensen, volgens mij, in ieder geval als je Marie-Sophie heet, op een makkelijke manier aan je kunt verbinden. Met een fantastische manier om ze te ontwikkelen in 2 jaar. En dan ook nog eens een keer dicht bij de stad en dicht bij de vraagstukken van de stad. Dus... en bij dit soort dingen, ik wil dan horen over een tijdje hoe het dan gaat.
Is goed.
Dus, volgens mij moeten jullie nog een keertje terugkomen. Toch? Ja? Ben je er dan ook, Margriet?
Tuurlijk.
Ja, nou, lijkt me heel gezellig. Je hebt geluisterd naar Jurgen Schut van CD De Boer, Marie-Sophie Prins van Hiero en Margriet de Man van CEO. Dank jullie wel dat jullie er waren.
Dankjewel.
In de volgende aflevering van People Power nemen we je mee in de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans. Er zijn 2 top-experts van Yacht die komen daarover vertellen wat het voor jou kan gaan betekenen. En het leuke is, 1,5 jaar geleden ongeveer, in april 2018 waren we bij de minister en die vertelde er toen al over. En nu is die wet een feit, dus we gaan zo horen wat het allemaal voor ons gaat betekenen in de volgende aflevering van People Power. Die je natuurlijk altijd kunt vinden op peoplepower.radio. Ik vind het fijn dat je luistert.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl